Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Samuel 21. En ik lees u daaruit voor het laatste gedeelte van vers 14. 2 Samuel 21 vers 14, het laatste gedeelte, daar staat geschreven: alzo werd God na deze den lande verbeden. Tot zover. Letten wij op een gevecht met God om God. Dan letten wij in de eerste plaats een ogenblik op het kwaad. In de tweede plaats op een bovenmenselijke daad. En in de derde plaats op het licht boven het graf. Dus een gevecht met God om God. Wij letten op het kwaad, op een bovenmenselijke daad en op het licht boven het graf. Wij hebben al meer deze ontroerende geschiedenis lang geleden met elkaar overdacht. En toen ik van de week dit verhaal nog eens zat te lezen uit het Oude Testament, greep het mij sterk aan en meende ik ook weer nieuwe dingen te zien en te bemerken die mij en u wat te zeggen hebben. En daarom wilde ik daar deze morgen bij stilstaan. Er is hier sprake, dat is ook het thema, van een gevecht met de Heere zelf. Een strijd met God en toch om God. Een strijd, zou je zeggen, die lijkt onder te gaan in de vloek van God. Maar die tenslotte uitmondt in de zegen. Een strijd die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Ook een strijd die, behalve de strijd van onze Heer Jezus Christus, die de ene strijd gestreden heeft, maar wat onder gewone mensen gangbaar is, zou je haast zeggen, kun je geen voorbeeld in de Bijbel vinden van zulke indringende, ontroerende strijd dan de strijd van Jef, van Rispa, tegen en onder het oordeel van God. Wat is er gebeurd? Het is in een van de periodes van Davids regering dat er een hongersnood kwam, 3 jaren lang. Nu had de Heere gezegd, lang geleden al, dat hij die plagen niet op het volk zou leggen als zij zouden wandelen naar zijn woord. Dat er nu opeens een hongersnood kwam tijdens de regering van David, de man naar Gods hart, heeft iets te zeggen. Nou ja, als het nou 1 jaar is, dan kun je zeggen, er wordt zo gauw geklaagd. Maar als het zo'n 3 jaar gaat duren, dan gaat er iets dagen in de harten van de mensen en ook van de koning. Er is iets achter. Als wij geloven dat de Heere God alles in zijn handen heeft en welke plaats Israël dat volk innam, dan moet je tot de conclusie komen, er is iets. De Heere verbergt zich. Er valt geen regen. En dan ging David om het aangezicht van de Heere te zoeken en te vragen. En hij krijgt ook antwoord. De Heere zegt dat het een oude rekening is die niet vereffend is. Er is een bloedschuld op het huis van Saul. Toen Saul koning geworden was en hij erg enthousiast aan zijn regering begon, toen heeft hij in die eerste periode Israël willen zuiveren van vreemde elementen, vreemde mensen. En nu leefde er in die tijd onder Israël nog een oude volksstam die hoorde tot de oorspronkelijke bewoners van Kanaan, en die waren niet verjaagd of verdreven of gedood, want die hadden toch Jozua voor de gek gehouden. En ze hadden zich in oude verscheurde en versleten kleren vermomd en stof op hun hoofd en lichaam gedaan en uitgedroogd brood in hun zakken. En het watervoorraad was op. En zo waren ze bij Jozua gekomen en ze hadden gezegd: wij komen uit een heel ver land. We hebben bij geruchten gehoord dat u een gezegend volk bent en wij willen een verbond met u sluiten. En Jozua had het gedaan. Toen hadden ze gezegd: ja, maar je moet het ons echt beloven. Je moet een eed zweren dat God getuige is. En dat deden ze. Jozua voelde zich misschien ook wel een beetje vereerd met deze mensen die uit dat verre land gekomen waren om een verbond met hem te sluiten. En die mensen zijn weer teruggegaan. Maar niet lang daarna, toen ze bij een vijandelijke stad kwamen, toen kwamen de inwoners, de Gibeonieten, die kwamen rustig naar Jozua toe en zijn legeroversten, en ze zeiden: wij hebben toch een verbond. Toen begreep Jozua dat hij erin gelopen was. Hij kon niks doen. Er hebben ze een overeenkomst gemaakt dat deze mensen het leven gespaard zou worden, maar dat ze wel dienstknechten zouden zijn voor Israël. Houthakkers, waterputters, maar die mensen waren al lang blij. Toen was Saul aan de regering gekomen en die dacht in zijn ijver zonder verstand: ja, die mensen die konden maar beter weg. Net zoals je een jodenvervolging gehad hebt door de eeuwen heen, zo ontstond er toen een oordeel, een vervolging tegen die Gibeonieten. En die mensen hadden het niet te breed, want Saul zal waarschijnlijk overal wel boodschappers heen gestuurd hebben dat ze de duimschroeven moesten aandraaien. En veel van die mensen zijn er omgekomen, maar niet allemaal. Och, er komen weer andere gebeurtenissen die zoiets vertragen of doen vergeten. Maar in ieder geval, die mensen, die heidenen, die Gibeonieten, die hebben zwaar geleden. En die zijn het niet vergeten. Want de schuldigen zijn niet gestraft. Dat was het kwaad dat Saul bedreven had. En nu laat de Heere aan David weten dat dat de reden is van dat oordeel van de droogte. Dat er geen regen valt. Dat is om de bloedschuld die op het huis van Saul rust. Staat het huis van Saul. In het Oude Testament werd je als huis als het ware aangemerkt. Jouw familie, jouw huis was de schuld. Nu weet David het. En dan gaat hij naar de Gibeonieten toe. En hij vertelt het. Dat dat het kwaad is dat hen achtervolgt. Een bloedschuld. In die oude wet lezen wij toch oog om oog en tand om tand en leven om leven. En nu komt hij bij die Gibeonieten en dan vraagt hij aan ze, wat kan ik jullie doen? Wat kan ik voor jullie doen? Dat het weer goed is. Dat jullie ons zegenen. Dat je niks meer tegen ons hebt. Dat je bevredigd bent in je gekrenkte rechtsgevoel. Vanwege de geschonden overeenkomst. De geschonden eed. En dan zeggen die mensen, nou ja. Met goud of zilver is niet goed te maken. Maar. Geef ons zeven mannen uit het huis van Saul. Het is een vol getal. Zeven. Ja, waarschijnlijk is dat alles geweest. Behalve Mefiboset, de zoon van Jonathan. Hier is ook een Mefiboset bij betrokken, maar dat is een andere Mefiboset in dit verhaal. Maar de zoon van Jonathan, die wordt ontzien. Isboset is al gedood, die zoon van Saul. En zeer waarschijnlijk, omdat wij van anderen niet lezen, is dit het restant van het huis van Saul. Want David neemt twee eigen zonen en vijf kleinzoons van Saul. Dat zijn de twee zonen van een bijvrouw, Rispa, en dat zijn vijf zonen van Merab, de dochter van Saul, de zuster van Michal, Davids vrouw. Ja, misschien was er geen andere keus, zoals ik al zei. Misschien waren er ook meer, maar in de Bijbel kun je het niet vinden. Je krijgt de indruk dat er een definitieve afrekening komt met het huis van Saul. Ja, als je daarover nou leest, dan merk je dat de verklaarders daarin ook zien het strenge oordeel van God. Saul was als koning verworpen. En David verkoren. En dat God op deze wijze dat verworpen huis van Saul rechtvaardig te gronde richt. En het huis van David bevestigt. Ja, persoonlijk bevredigen mij die dingen niet zo. Ja, Calvijn durfde zelfs geen oordeel uit te spreken over de staat van Saul, koning Saul, hoewel hij als koning verworpen werd. Ik sta wel eens verbaasd hoe makkelijk mensen over die eeuwige rampzaligheid spreken als het over het huis van Saul gaat. Je kunt ook niet direct vinden, meen ik, dat God zelf zegt, die zeven zonen moeten gedood worden. Dat is de eis van de Gibeonieten. In hoeverre die Gibeonieten de Heere daarin gekend hebben, dat weet ik niet. Het waren Amorieten, Hevieten worden ze ook genoemd. oude heidense inwoners van Kanaan. Maar in ieder geval, het is een bewezen feit, David geeft ze hun zin. En die twee eigen zonen, die al wat ouder geweest zullen zijn, en die vijf kleinzoons van Saul, die worden opgehaald uit hun gezin als ze getrouwd geweest zijn. Vrouw, of als ze nog thuis gewoond hebben bij hun vader en moeder vandaan, de kleinkinderen. En ze worden overgeleverd aan de Gibeonieten. En die Gibeonieten die wreken het kwaad dat hun door Saul is aangedaan. Ze wreken het aan die zeven nakomelingen van Saul. Ze worden voor het aangezicht van de Heere gehangen. Ik denk, omdat die straf, zoals wij over hangen denken, die straf was toen niet bekend. Men werd wel aan een hout gehangen, maar nadat men gedood was. De Assyriërs kenden de paaldood, waarbij mensen met hun buik op een scherpe paal werden gespietst. Een buitengewoon vrede en ellendige dood. Maar bij Israël kwam dat niet voor. Wel werden mensen gedood en daarna als een vloek aan het hout gehangen. Waarschijnlijk is dit ook hier het geval, want je leest, zij vielen tegelijk. En aangezien wij nog niet in de Bijbel te maken hebben met een valluik, zoals nu nog mensen worden gehangen, is het waarschijnlijk dat die mensen, die jonge mannen, gedood zijn met het zwaard. En dat zij voor het aangezicht van de Heere zijn gehangen aan het hout. Tot een prooi voor de vogelen van de hemelen en de dieren, het roofgedierte van de aarde. Dit is op zich al een diep en diep ingrijpend gebeuren. Want ergens, ja, die kinderen, die kindskinderen, ja, die stonden er ergens buiten en toch ook weer niet. Ze waren het huis van Saul. Maar wij zijn ook het huis van Adam. Je kunt wel zeggen, ja, Adam heeft dit en dat gedaan in het paradijs. Maar de dood is doorgegaan tot alle mensen. Want wij zijn Adams kinderen. Wij vormen samen het huis van Adam. En omdat dat zo is, overvalt mij hier bij het lezen van deze geschiedenis eerder een gevoel van weedom dan de voldoening die zijn uit de weg geruimd. Daar zal niemand meer last van hebben. Een gevoel van weedom. Vanwege de vloek die niet alleen op het huis van Saul, maar op ons aller huis rust. Vanwege de nood die doorwerkt via de ouders, door de kinderlevens heen. Nee, dan durf ik niet handen wrijvend dit tafereel gade te slaan. maar alleen in diepe ontroering, onder tranen, te lezen hoe deze zeven levens in één ogenblik werden afgesneden. En als een vervloeking, als een wegwerpelijk iets, als sta in de weg, sta in de weg zijn ze, want de regen valt niet meer en het land verdort, dat ze zo vallen en er een eind gekomen is aan al hun gedachten, woorden, idealen. En dat er verdriet gekomen is en rouw in hun huizen. Wat kan dat diep en diep aangrijpen, zodat je niet als toeschouwer meer staat te kijken naar de vallende zonen en dochters, maar dat je ernaar kijkt met die innerlijke ontzetting. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze kinderen tevens. Ja, de dood die een einde maakt aan alles. Dat kun je ook niet maken, dat je dit verhaal leest met ontroering. Dat kun je ook niet zelf maken, dat er iets van ontferming in uw ziel komt. Kun je niet maken. David heeft het niet gehad. Hij was een kind van God. Maar hij is weer gewoon overgegaan tot de orde van de dag. Alles van het koninkrijk eiste zijn aandacht op. Hier, we hopen dat dit genoeg is. Je leest ook niet van andere mensen die begaan waren met het lot van deze zonen en hun familie. Ze zeggen wel eens: medelijden duurt maar kort en meeleven duurt maar even. Zo gaat het onder de mensen. En ieder onderzoekt zijn eigen hart. Dat is in het kort gezegd het kwaad op die schone dag aan het begin van de gerstenoogst, toen er niets wilde groeien. Dit is het kwaad, God die zich verborgen heeft achter die koperen hemel. Mensen die weer naar huis gaan. Enkele betrokkenen, maar van Merab lees je niets. Misschien was het verdriet ook te groot dan dat ze naar de plaats, de berg van de terechtstelling zou gegaan zijn. Dan opeens worden wij geconfronteerd met die bovenmenselijke daad. Ik noemde het bovenmenselijk, misschien te sterk uitgedrukt, maar ik wilde er dit mee zeggen: hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een mens, een vrouw, dit doet? Daar komt de moeder van die twee zonen, dat was de bijvrouw van Saul. Dat waren dus echt rechtstreeks nakomelingen van Saul, eigen zoon. Die komt naar de berg. Niet alleen voor haar eigen zonen, maar ook voor haar tantezeggers die daar hangen aan het hout. Ze heeft een zak, een soort rouwgewaad, heeft ze meegenomen, want ze is in de rouw. En dat rouwgewaad, dat legt ze neer op de rotsteen. Als een plaatsje waar ze misschien knielt. Of een ogenblik onderweg kruipt als er tijd voor is. Het is in ieder geval een teken van de rouw. Ze staat op een omvloerste bodem. Ze kan bij die geweldige hitte dat rouwgewaad niet dragen tijdens haar werk. Maar ze legt het op de grond. En daar staat ze op. Alsof alles aan en om haar veranderd is in rouw en in geklag. De hemel die zwijgt, de aarde die zwart is. En tussen hemel en aarde, die vijf jongens. En ze blijft, of die zeven jongens, twee zonen en vijf tantezeggers. En dan blijft ze daarbij om de dieren, die boodschappers van God, die dieren die de Heere een maaltijd kan geven van mensenvlees, die dieren die daar als het ware de symbolen zijn hoe God kan uitroeien. De roofvogels, de gieren, overdag, kraaien en raven. 'S Nachts of bij de avond de hyena's, die toen nog voorkwamen, en andere roofdieren, die afkomen op de geur. Boodschapper zou je zeggen, alsof God gezegd heeft, vreet alles maar op. Laat de beenderen maar gekraakt en verbrijzeld worden. Laat er niks van overblijven. Vervloekt is de man, vervloekt is het huis, dat de eet schendt en dat ongehoorzaam is aan God. En toch, die vrouw houdt keep. Het is niet te begrijpen, want voor haar ogen hangen haar kinderen te ontbinden. Er blijft niks van over. Die hitte van de zon. Als je het uitrekent, dan komt het op een tijd neer van zo april tot in oktober. Misschien iets minder. Dat is zo'n klein halfjaartje. Onvoorstelbaar. Bovenmenselijk. Dat je vlees, je eigen vlees en bloed zie je daar hangen. En het wordt tot een afgrijzen. Je zou zeggen, een weldaad. Als de roofvogels er een eind aan maken. Als de roofvogels alles maar opruimen. Als die roofvogels maar een dis ervan maken dat de aanblik ophoudt, die ontzaglijke aanblik van de ontbindende werking van de dood. Maar ze gaat door, elke dag en 's nachts. Ze schreeuwt, ze slaat, ze wappert misschien met haar kleed naar de vogels in de lucht, naar de dieren op de aarde. Het is, je zou zeggen, een onmenselijke situatie om dat vol te houden. Een dag, een week, een maand, maanden. Wat heeft ze gegeten? Ik weet het niet. Heeft ze zich gewassen? Ik weet het niet. Misschien heeft ze geleken op een waanzinnig, zwart, uitgemergeld, bedekt met zweren. Het zou best kunnen, in zulke omstandigheden. Daar op die berg, in die eenzaamheid. Maar ze sleept zich voort. En ze blijft volhouden. Ze jaagt de beesten weg. Kunt u het zich voorstellen? Welke verborgen krachten er in deze vrouw werkzaam zijn. Het is niet voor te stellen. Ik weet, je kunt spreken over moederliefde. Je kunt spreken over die sterke band van het bloed. Maar is die band zo sterk dat moeder een half jaar op zo'n plaats kan blijven, dag en nacht bijna in touw aan het werk? En toch is haar strijd, die we niet na kunnen doen en hoeven te doen, in haar strijd met God, om God, is toch iets van de kracht, de krachten van het koninkrijk. Er is een profetie in die uitstijgt boven wat David op dit moment aan het doen is. Die is thuis. Of die is op reis. Of weet ik wat die allemaal doet. Maar deze vrouw is op de plaats waar de dood en het oordeel heersen. Ik zou zeggen, ze staat op een ander plan, op een andere plek, op een ander niveau dan David. Deze vrouw mag in het licht van de Bijbel, van de Openbaring, getuige zijn van het koninkrijk. Getuige zijn van de onuitsprekelijke liefde van de Vader die zijn eigen Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven. Ze mag getuige zijn van die Zoon, die Christus, die geen verderving zal zien, maar die toch alle verderf op zich heeft geladen. En die zijn bedroefde moeder naar huis stuurde. Toen ze daar bij het kruis stond en een zwaard door haar ziel ging. O, ik zei iets bovenmenselijks. De krachten van het koninkrijk, de worsteling om het verbond. Het verbond. Die kinderen zijn besneden. uit de stam van Benjamin. Hebreërs uit de Hebreeën, net als Saul. De apostel Paulus, een Benjaminiet. Het is alsof er een stukje van Saul hieruit komt. Ik wenste wel verbannen te zijn van Christus wegen, om mijn broeders, die mijn maagschap zijn naar het vlees. O, er is hier iets in, van die ontzaglijke strijd tegen God, nee, om God, dat hij aan zijn verbond te denken. Je leest niet dat Rispa in opstand heeft geschreeuwd, dat niet direct. Maar ze wil het niet gewonnen geven. Wat wil ze niet gewonnen geven? Dat het verbond van God voor haar en voor haar kinderen niet zou gelden. Dat kan ze niet gewonnen geven. Misschien zijn het ondeugende jongens geweest. Misschien waren het niet de beste, ik weet het niet. Er staat ons niks van vermeld. Ze hoorden bij het huis van David. Misschien zijn ze ook niet zo blij geweest toen Jonathan hun vader viel in de strijd. Of Saul hun vader viel in de strijd met hun Jonathan. Zijn ze misschien niet blij geweest? Begrijpelijk. Wie weet welke wilde plannen er door hun harten gegaan zijn. Maar het waren kinderen van Benjamin, die toch eenmaal genoemd werd door Rachel Ben-Oni, zoon van mijn smart. En Jacob zei, nee, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En Rachel stierf. Het is alsof je het weer hier ziet. Benjamin, Ben-Oni, zoon van mijn smarten. Is dat het einde? Een vloek te zijn voor God en de mens. Verslonden te worden door Gods doodgravers. De vogelen en de beesten der aarde. Is dat het einde? O, zie dan wat een binding, wat een strijd met die zwijgende God, die daar de zaak maar laat ontbinden. Die toch gezegd heeft, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Wat een strijd niet kunnen loslaten. De jongens weten er niet meer van, die zijn dood. Maar zij kan niet rusten in de hopeloosheid. Ze kan niet rusten in de uitzichtloosheid. Ze vecht tegen die onzichtbare God. O God, verlos mij uit de nood en red door uw hand ons leven. Ze gaat in het gericht met de Heer. Ze pleit op dat verbond. Ze jaagt alle duivelen die zeven kruisen omzwerven op de vlucht. Ze vecht daartegen. Tegen die duivelen, tegen die beesten die het laatste willen wegnemen. Boven mensen. Maar ik zeg nogmaals, er is iets in van de kracht van de geest. God die gezegd heeft, nee, bloedschuldig huis. Ik zal de hemel van koper maken. Diezelfde God die nee zegt, heeft toch een verbond van eeuwigheid gemaakt. En dat verbond is toch zo sterk. Hij blijft toch op zijn plaats staan. Ook als wij ontbinden en vergaan. Hij blijft toch in toorn en gramschap. Toch nog die God die in het midden van de toorn aan ontferming denkt. En op die plaats zet Rispa de aanval in. Grijpt ze God die er niet is. En vecht ze tegen de wilde beesten. O, wat een ontzaglijke arbeid. Zij blijft van het begin van de oogst. Ze rusten niet bij dag, nog bij nacht. En ze bleef, totdat de Heere de hemelen opende. En er regen ging druppen. Weet je, ik zag het juist zo helder toen ik daarover dacht, over die zaak. De Heere liet het me een ogenblik zien. De Heere werd verbeden, heb ik voorgelezen. Alzo werd God in deze de landen verbeden. Waarom? Om de dood van die jongens? Om David? Omdat hij in het verborgen misschien lag te wenen? Nee. Nee, God werd innerlijk met ontferming bewogen vanwege dat eeuwig eenzijdig verbond van zijn genade. Om Christus wil. Rispa wist het toch niet? Die zwijgende God, die alleen maar aanwezig leek te zijn in het oordeel, in de vertering, in de vernietiging. Verder niet. Rauw. Diezelfde Rispa kan niet rusten, kan niet ophouden in haar gevecht met God, totdat het hemelwater op het gebeente van die jongens valt. Dat levende water, ik trek de lijnen direct door, ik hoop dat het je niet verwart. Dat hemelwater, een milde regen. Toen is er aan wat wij bijna zouden noemen die waanzin. Maar het was geen waanzin. Maar zo zou je het kunnen indenken dat mensen het noemen. Toen kwam er een einde aan. Toen is Rispa gaan wenen van verwondering en blijdschap. Een afgesneden zaak en toch geen afgesneden zaak. Alles dor en in de dood, het land en de jongens. Maar het verbond dat van geen wankelen weet. O kinderen, ik hoop dat wij als ouders door God worden werkzaam gemaakt. Midden in de ontbinding bij het verbond. Bij de vastgestaafde eed die hij weleer aan Abraham deed, aan dat verbond dat van geen wankelen deed. dat God die ellendeling, die daar aan het ontbinden zijn, dat hij de hemel scheurt en het water laat vallen. Dat hij daarmee als het ware zegt, het is genoeg. Het is genoeg, Rispa. Ik wil die jongens niet verdoemen in die laatste vloek, in die eeuwige vloek. Ik wil het huis van Saul en het huis van Adam niet gans verderven in de dood. Drupt gij hemelen van boven. Wat zal dat geweest zijn? Ze heeft de kinderen niet terug en toch wel terug. Ik denk toen David het hoorde, dat hij zich een klein beetje geschaamd heeft. Dat ze van binnen in zijn hart hebben gezegd, ja koning, heb jij ook nog gedacht aan dat eenzijdige verbond voor dat huis van Saul? Of heb je eigenlijk gewoon doorgeleefd? Ja, zo gaat het met ons. Nee, je kan merken, hij, toen hij het hoorde, toen werd hij ontroerd. Hij denkt, nou moet ik helpen. Nou moet ik iets doen. Die jongens, die mogen daar niet als een vervloeking blijven. Hun dorre gebeten. In het graf mag het. In hun familiegraf. Allemaal bij elkaar. Saul en Jonathan. En de andere zonen die gesneuveld zijn. En deze 7 jongens. Allemaal bij elkaar. Hij voelt. Dit is het laatste wat ik doen kan. Maar dat moet ik doen. Want dat is de prediking van Gods genade voor Rispa. Je jongens hoeven je niet eeuwig te hangen. Je jongens hoeven niet losgelaten te zijn in de eeuwige ondergang. De regen vormt het teken. Na deze beproeving, het licht schijnt boven het graf van die onbegrijpelijke God die huizen verwerpt en ze ook weer opraapt. Een God die dood en hij maakt levend. Zijn handen wonden en hij heelt. Een God die wij nooit voor ons karretje kunnen spannen. Die alles te boven gaat. Die ons doet duizelen. En die toch ook in onze harten bij ogenblikken een hoop, een vergezicht geeft. Op dat verbond. Al kunnen we het niet begrijpen. Al kunnen we het niet volgen. Dat God rechtvaardig om Christus wil. Waar zijn moeder naar huis moest. Het rampzalige heeft gedragen. En de verachting en de hoon en de spot en de smaad van Davids huis heeft ondergaan. Let wel, van Davids huis. Een God die dwars door de zee heen gaat. O, dat God geven in onze harten die inwerking. O, God, dat verbond, dat verbond. Dat is het licht boven het graf. Nou kun je natuurlijk bepaalde formules vragen en zeggen, ja, maar is dat dan zus afgelopen of zo afgelopen? Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. de hand op de mond. God is het die behouden kan. In het midden van de dood en van de ondergang en van de verwerping steekt hij zijn verkiezende handen uit. Je moet niet te veel vragen. Je moet eigenlijk eerder stil en verwonderd denken. Zo werd God de landen verbeterd. Hij werd gedachtig aan zijn verbond. Hij werd gedachtig aan zijn zoon, die bij hem kwam, de uitverkoren. Ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet. In het midden mijn zin gewand. Wat een levende getuige. Een vrouw. Een Eva. Een bijvrouw. Haar naam betekent gloeiende kool. Vreemde naam. De gloeiende kool beschaamt de dove kool. Want hier is het een gloed die in haar brandt. Waar God zelfs niet tegen bestand is. God in Christus is er niet tegen bestand. God ziet hier dat 7 kruisen niet genoeg kunnen zijn. Dat 7 jongens de zaak niet in orde kunnen maken. Maar God ziet ook de arme moeder, blind van verdriet, bonken op de deur van zijn verbond, van zijn naam, die hij toch geopenbaard heeft aan een schuldig volk. En daar komt God niet tegen. En God denkt aan zijn Christus, scheurt de hemel en laat de regen neervallen. O, dat God zo ook nu. Hij is dezelfde gebleven. Voor een ieder die de Heere vreest, mag zijn de God van dat verbond. De God en Vader van de Heere Jezus Christus. Voor de jongens. Voor de meisjes. O God, ontferm u toch. En wees ons genadig. Want we zijn zulke harde, doorzettende mensen. Wij hebben u de rug toegekeerd en komen niet meer terug. Maar u, uw liefde is toch sterker dan de dood. Hard als het graf. Dat geeft ons moed en licht. Niet de aanblik op 7 dorre geraamtes die God bevochtigt, maar de aanblik, de gedachtenis van Golgotha, waar hij zichzelf heeft gegeven in de allerdiepste versmading en angst der hel, opdat hij zondaren verlossen zou en bij zich nemen in heerlijkheid. Amen.